De belofte aan David. Thema van de dienst van vanmorgen. Als je het hebt over beloftes en aan zo'n zin, moest ik eigenlijk ook denken aan een boek wat ik op de middelbare school op het ateneum zat. De belofte aan Rachel. Ik weet niet of u dat wel eens van gehoord heeft van dat boek. De belofte aan Rachel. Het is een historische roman die gebaseerd is op de Bijbelse figuren Benjamin en Jozef, de kinderen van Rachel. De vrouw die Jacob zo lang wilde en waar hij zo lang op moest wachten. Gestoeld op een verhaal, maar wel nadrukkelijk alleen maar gebruikmakend van het verhaal als achtergrond en niet vanwege de inhoud van het verhaal. Hubert Lampo, die schrijver, gebruikt het verhaal als een kapstok en als achtergrond en maakt er een op die historische figuren gebouwde roman van. Het verhaal. Benjamin, die jongste zoals we weten, belooft op het sterfbed van zijn moeder dat hij op Jozef, zijn oudere broer, zal passen. Jozef wordt afgeschilderd als een manipulatieve heerser die gebruik maakt van de zwakheid van koning Echnaton, de farao, om zijn positie te verwerven. En Benjamin wordt afgeschilderd als iemand die een nogal wat hoger moreel besef heeft dan die broer Jozef. De sympathieke Benjamin heeft geen last van eerzucht en jaloezie. En ooit heeft hij ook het leven van zijn broer, de dictator Jozef, gered. Hij denkt te weten wat hij aan zijn broer heeft. Maar is Jozefs menselijke kant nog wel terug te vinden als die zijn bevel belangrijker wordt dan het recht. De belofte aan Rachel, zijn boek uit 1952, gaat over de kansen van de menselijke waardigheid en van een positieve instelling in een tijd van onderdrukking en onvrijheid. Dus niet voor niks een boek wat vlak na de oorlog geschreven is. Een roman waarin problematiek tussen absoluut leiderschap, dat van Jozef, en menselijke vrijheid en waardigheid centraal staan. En dat is een conflict. Dat was een belofte. Een andere is de belofte, de messiaanse belofte waar Matthäus zich mee bezighoudt. Matthäus beschrijft die messiaanse belofte vanuit dat huis van David. Als we het hebben over David, dan linkt Matthäus daar heel nadrukkelijk aan. Die beloofde messias laat hij in het geslachtsregister zien, is de belofte aan David. De troonopvolger. Het naamgetal van David, DWD, niet te verwarren met DWDD, 464, 14, speelt een belangrijke rol in het bewijzen van de koninklijke kwaliteit van die afstamming. Die naam, 14, is een heilig getal, 2 keer 7. Dat Matthäus die stamboom op een aantal punten aantoonbaar naar zijn eigen hand heeft gezet. Het ging er niet om hoe historisch juist het was, maar we mogen dat scharen onder de dichterlijke vrijheid waar je in de Bijbel wel vaker mee geconfronteerd wordt. Het verhaal en de boodschap is onnoemelijk veel belangrijker dan het kloppen van historische feiten. Als we het hebben over feiten, dan hebben we het ook altijd over die prachtige verhalen van David. En we hebben net een aantal verhalen gehoord, maar jullie bleven heel keurig in de wat adventsachtige aspecten, zeg maar, van David en de belofte. En u zat wel in het verhaal van die tweeslachtigheid van David. David de boef, maar David ook de man die door God uitgekozen was. Wat is er meer? Wat is die rode draad en waarom is die David zo van belang? Hij is natuurlijk veel vaker besproken en het kan niet missen of ieder van ons heeft in zijn of haar leven al vaker stilgestaan bij die oerverhalen, die verhalen van David zijn. Verhalen over passie, over liefde, over eerlijkheid, maar ook over list en bedrog. Verhalen die ons laten zien, ook dat de Bijbel niets ontziend kan verhalen over zijn grote helden. De Bijbel tekent niet alleen maar het sociaal wenselijke Facebook-verhaal op van zijn helden, nee, de Bijbel is niets ontziend in de manier waarop mensen vol in het licht gezet worden, inclusief al hun lek en gebrek. Aan de ene kant het epos en de grootsheid, aan de andere kant de kwetsbaarheid en de onvolmaaktheid. En telkens weer die onuitwisbare indruk dat deze David tamim is. Dat hij gewenst is, dat hij een man is naar Gods hart. Volmaakt in de Bijbelse uitleg. Een man uit één stuk, zou je kunnen zeggen. Man with a mission. Soms bekruipt mij dan het gevoel dat er wel heel erg veel door de vingers gezien wordt. Maar misschien gaat dat ook wel over mij, dat gevoel. Dat ik denk van, nou ja. En ook word ik gegrepen door de redeneertrant van David. Het was me er eentje. Hij bidt tot God en hij projecteert. Als je bijvoorbeeld de verzen rondom dat tekstgedeelte van vanmorgen leest, zie je dat hij God aanspreekt op wederkerigheid. U zorgt zo goed voor dit volk om ook zelf beter uit de verf te komen, zeg maar. Dat zegt David schaamteloos, dat staat ook schaamteloos in het verhaal. Zo de waard is, zou je zeggen. Maar goed, ook ik heb, als ik eerlijk ben, die neiging wel eens. En ik denk dat velen dat hebben, die neiging tot wederkerigheid, zeg maar. Op een andere manier dan alleen maar positief. En het is mooi, zo'n verhaal. Het is een bijna American Dream-achtig verhaal, dat verhaal van David. Van dat kleinste, onooglijke jongetje uit dat gezin. Een beetje van krantenjongen tot miljonair, zoals we dat kennen in die verhalen. En daar put toch iedereen ook hoop uit, dat je van een onaanzienlijke een grote kunt worden. Niet zo van, wie voor een dubbeltje geboren wordt, zal nooit een kwartje worden. Nee, echt niet. Hour of power. You can be what you want. Het kan bijna niet moderner. Toen we zojuist over David spraken, kwamen al wat van die kleuren aan het licht. En in onze herinnering komen in die verhalen ook die kleuren aan het licht. Van veelzijdig tot een boefje. Goliath en het geleide steentje kwam meerdere keren langs in gesprekken die ik eerder had met mensen hierover. En eigenlijk is dat het verhaal waar we het meest altijd door geraakt worden. Los van Goliath die erdoor geraakt werd. En het is eigenlijk ook een verhaal met allerlei plaatjes. En ik neem u even mee met een paar van die plaatjes. Moet u even zien. Dat is, als het lukt. Ja, kijk. Hè? Uit welke kinderbijbel komt dit? Wat zeg je? Ja, hij had zo'n dikke kinderbijbel. En deze kwam daarin. Hè? Nou, ook nog het perspectief waarin die Goliath neergezet wordt. Waarin hij nog groter lijkt, zeg maar. En daar staat hij met zijn speer. En David staat daar een beetje van, nou wat moet ik ermee? En nog een plaatje. Kijk, het is op allerlei manieren verbeeld en ook uitvergroot. Allemachtig, wat een man. En nog eentje. Het houdt niet op. Nou, als je googelt op David en Goliath, dan kan je te kust en te keur en je kan je lol niet op. Allemaal prachtige plaatjes. En nog eentje. Moet je eens kijken, ha 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 ha, wie is die God van jou en een kleine jongetje. Ook nog magers kan minkel. Ja, maar goed. Prachtig en laat een onuitwisbare, ik weet niet of er nog meer plaatjes had, maar dat laat een bijna onuitwisbare indruk na. Volgens mij was dit het, hè? Ja, ik zal de plaatjes erin bijleggen, dan weet ik waar ik ben. Dat is wel handig. Ja. Jammer dat het ook wel eens niet David geweest zou kunnen zijn trouwens, die Goliath omgebracht heeft. Want er staat elders in de Bijbel een verhaal dat het Elchanan is, want die wordt ook wel genoemd als degene die Goliath omgebracht heeft. Maar dit terzijde, maar dat is eigenlijk niet van belang wie het nou was. Want hier gaat het ook niet om de feiten, hier gaat het om de tekening van David als onverschrokken, onbevangen en ook als de man die de eerste was die met een afstandswapen een vijand te slim af was. Zeg maar. Ja, eigenlijk is dat heel slim. Hè? Je moet je voorstellen, het is ook een denkstap. Je moet je voorstellen dat iemand denkt van ja, zo win ik het niet. Dus wat moet ik doen? Ik moet die man van me afhouden. Dus ik moet op afstand blijven. Wat is dan handig? Een steentje. Toch handig? Ja. Nou, en dan kennen we ook natuurlijk David, de man die de muzikale man is. De uitvinder van de muziektherapie, zou ik maar zeggen. Die had flink geoefend terwijl hij op zijn schaapjes paste. En dat is fantastisch. En hij kon zo goed spelen dat niet alleen de schapen de baat bij hadden, maar ook die getormenteerde Saul, die had erbij wel. Hoewel, kijk, Saul. Volgende plaatje. Ja, ja. Paul met zijn speer bij de hand, hè? Want we weten nog wat hij daarmee deed. Het miste gelukkig. En iemand uit mijn omgeving attendeerde mij erop dat Verde Schuren daar een heel mooi lied over geschreven heeft, over die David en zijn prachtige spel. En dat begint zo, en het is geschreven vanuit Saul, zeg maar, dat liedje. Als mijn brein en zinnen dwielje, als mijn geest vertjusteren is, lid dan David van mij spielje, van het lucht dat eeuwig is. Ik doe het nog een keer. Als mijn brein en zinnen dwielje, als mijn geest vertjusteren is, lid dan David van mij spielje, van het lucht dat eeuwig is. Dat is ook dat verhaal van die belofte waar we het vanmorgen over hebben. Van het lucht dat eeuwig is. Maar ik heb ook nog een belofte. Ik zou nog iets meer zeggen over dat thema van dat absolute leiderschap en menselijke waardigheid. De Bijbel is een geweldig boek en bevat niet alleen maar theologisch materiaal, zoals we wel eens denken, maar ook een sublieme beschrijving van de ontwikkeling van ons mensen, de ontwikkeling van ons denken en ook de ontwikkeling van de moraal van ons als mensen. Onze Joods-christelijke traditie, zoals dat zo mooi wordt genoemd, wordt daarin heel mooi beschreven. En daarin zien we hoe daar het fundament gelegd wordt. Cultuur die ons denken over wat goed is en wat niet, ongelooflijk sterk heeft en nog steeds beïnvloedt. In het verhaal van David zien we de ontwikkeling van leiderschap in één persoon gevat. Ontwikkeling van leiderschap. Van een getalenteerde, vindingrijke en getrainde, geharde man naar een alleenheerser en koning. David had de juiste gevoeligheid en creativiteit om zijn mensen te kunnen leiden en ook de fysieke kwaliteiten, gevormd door zijn herderschap, om hen voor te gaan in de strijd. Wat ook gebeurde, David had altijd een oplossing. Was het geen steentje in de slinger, dan was het wel de kennis van het terrein. Denk maar eens aan de slip van de mantel die Saul afneemt, dat verhaal. Kent u dat verhaal? Staat hij daar triomfantelijk met die slip van die mantel, volgende plaatje, twee plaatjes verder. Ja, komt die. Volgende mag hoor, ja. En dan snijdt hij een slip van die mantel af, want hij kent die spelonken beter dan wie ook. Hij kent het terrein. En hij was de man die nergens bang voor was. Als er een leeuw op zijn pad kwam, dan kon hij daar ook wel wat mee. Volgende plaatje. We kennen de stoere man. Volgende mag hoor. Ja. Prachtig hè. Bam bam. En dan krijgen we die David die we kennen als een soort fantastisch mooie historische man. Die kunnen we ook zien. Kijk, deze David. De David die een onuitwisbare indruk op je maakt als je dat een keer ziet. Ik weet nog dat wij met onze kinderen, ik heb er nog twee plaatjes van, maar ik weet nog dat we met mijn kinderen naar Italië gingen en dat we natuurlijk, we hadden dan onze culturele dag en onze, jullie mogen zelf weten wat je doet, dag, zeg maar. En toen vroeg Tim was een jaar of 6, 7, zeg maar, toen wij in dit museum waren geweest waar die David stond. En toen vroeg ik hem na afloop van de vakantie, wat vond je het leukste van deze vakantie? Voetballen en de David, zei hij. Nou, dat is toch wel bijzonder dat zo'n mannetje zo onder de indruk was van die David. Dat was, voor mij was het ook altijd een ongelooflijk mooi beeld van iemand die in de kracht van zijn leven staat, zeg maar. En waarin dat tot uitdrukking komt. En dat is die David, die warlord, die aantrekkelijke leider. Die man die mensen meekrijgt omdat hij ook zo'n voorbeeldfiguur, de krijgsheer. Maar die krijgsheer wordt uiteindelijk, en daar verandert hij in, wordt een politiek strateeg. Deze David. Hij gaat zelfs tactisch trouwen. Dat zet een trend, merk je later. Hij gaat tactisch trouwen. Het is toch niet best? En hij gaat misbruik maken van zijn macht. En daar zien we dat het fout gaat. Als David misbruik gaat maken van zijn macht. En daar waarschuwt Deuteronomium al voor. Ik lees het even. Wanneer u in het land gekomen bent van de Heer uw God en u in bezit hebt genomen en er woont, zegt u misschien, laten we een koning aanstellen. Net zoals volken om ons heen. Dat is geoorloofd. U mag uit uw midden iemand die door de Heer uw God zal worden uitgekozen als koning aanstellen. Maar het mag niet iemand uit een ander land of van een ander volk zijn. Hij mag geen paarden gaan houden, want hij zou zijn volksgenoten terug naar Egypte kunnen sturen om voor uitbreiding van zijn stallen te zorgen, in strijd met de waarschuwing van de Heer dat we nooit die weg terug mogen gaan. Evenmin is het koning toegestaan er veel vrouwen op na te houden, want dat zou hem tot afgodendienst kunnen verleiden. En verder mag je ook geen zilver en goud ophopen. Als de koning eenmaal over zijn rijk heerst, moet hij een afschrift van dit wetboek laten maken naar de tekst die bij de Levitische priesters berust. Hij moet het onder handbereik hebben en erin lezen zolang hij leeft. Zo leert hij ontzag te hebben voor de Heer zijn God en alle wetten uit dit boek in acht te nemen. En dan zal hij zich niet inbeelden dat hij meer is dan anderen en in enig opzicht boven de wet staat. En zal zijn koningschap over Israël bestendigd worden en op zijn zonen overgaan. Wat is het mooi dat daar al beschreven staat hoe die verleiding van de macht, die corromperende kracht van de macht, ingedampt zou kunnen worden. En ook Samuel schetst dat beeld over dat gewenste koningschap als het volk hem vraagt om een koning. Ze zullen je kaal plukken, denk erom. En ze zullen je misbruiken, even vrij naar Samuel. Maar ja, als je het wilt, de stem van het volk is niet altijd de beste raadgever, zullen we maar zeggen. En later in de Bijbel zie je ook dat beeld dat wanneer je zo zuiver bent als Jozua, het goed gaat met je koningschap. En ook dat lukt David niet, dat zien we. Conflict tussen macht en daad. Leiders vallen ten prooi aan de verleiding. Of het nog gaat over David of over, hoe heet die man ook alweer, of Harvey Weinstein. Macht corrompeert, maar al te gemakkelijk. Het laat ons ook zien dat we instituties nodig hebben om die macht te beteugelen. We moeten ons rechtssysteem zo bouwen dat we tot impeachment en correctie kunnen overgaan als het echt moet. Wij hebben het ook nodig. We hebben nodig dat we afspraken met elkaar maken over wat we wel doen en wat we niet doen. Omdat we iets willen hebben waardoor we diegene die de macht grijpt kunnen corrigeren. Dat willen we niet. En dat hoort ook niet. En David had Nathan nodig om hem te richten. Ik vond het zo mooi dat vroeger, wat nu rechters heet, de richters werd genoemd. De richteren. Want eigenlijk wat ze deden was inderdaad die mensen richten. Die mensen een richting geven. Niet per se dat oordelen, maar vooral richten. Zorgen dat je doelgericht mens mag zijn. En ook David lukt dat niet om zo goed dat koningschap dus te hanteren. Het verhaal van morgen gaat er ook over. Als je goed kijkt zie je dat David een wat aardse houding heeft als het gesprek begint. Hij begint in zijn verhaal dat hij gesetteld is. Hij hoeft er niet meer zo op uit. Dan begint het verhaal wat ik vanmorgen gelezen heb. U mag het nog wel eens nalezen. En heeft zijn tijdelijke onderkomen, zijn tenten ingeruild voor statisch onderkomen. Hij is niet meer de dynamische man, maar hij is de statische man, de man op de plek geworden. Een huis van cederhout, gesetteld. En dan denkt hij, ach, ik zit er warmpjes bij. Ik kan ook wel eens zoiets voor God bouwen. Die heeft me uiteindelijk gebracht waar ik ben. Beetje wederkerigheid is wel op zijn plek. Beetje zo'n kerstpakket gedachte, zeg maar. Dankjewel voor de fijne samenwerking. Nathan zegt eerst goed plan, doe wat je hart je ingeeft. Maar na overdenken, God spreekt tot hem, staat er zo mooi, komt hij toch met iets anders. Mooi hè, hoe ook daar in de Bijbel die overwegingen beschreven staan van die Nathan, die eerst impulsief reageert, denkt van, ah, goed idee. En dan later denkt van, goede raadgever eigenlijk die Nathan. Hij gaat eerst mee, maar hij blijft nadenken. En deze leider blijft hij van kritisch tegengas voorzien. Zouden meer leiders moeten doen. Kritische mensen aanstellen en er ook naar luisteren. En dan komt de prachtige belofte die van dat letterlijke huis, dat huis van cederhout, een koningshuis maakt. Een dynastie. Dat huis van David, niet die tent, nee, dat cederhouten huis wordt een koningshuis, dat wordt een dynastie. Het huis van David. Dan hebben we het niet meer over dat gebouw. Dan kan waar worden wat er in Deuteronomium staat. Dan zal zijn koningschap bestendig zijn en op zijn zonen overgaan. En dan kan David niet anders dan op zijn knieën gaan en God op zijn wel heel eigen wijze loven en prijzen. Dat is mooi als je ziet hoe hij God dankt, maar dat hij in zijn danken ook God voorhoudt dat het voor God ook wel een goede deal is. Daarom bent u groot, Heer mijn God. Het is zoals ons altijd is voorgehouden. Zoals u is er geen, er bestaat geen andere God dan u. En wie kan zich meten met Israël, uw volk? Het is het enige volk op aarde waarvoor een God zich heeft ingezet om het vrij te kopen en dat zijn volk te maken. Om zo voor zichzelf een naam te vestigen door middel van grootse en indrukwekkende daden. Omwille van uw volk, dat u uit Egypte hebt bevrijd, hebt u vreemde volken en hun goden op de vlucht gedreven. U hebt uw volk Israël voor altijd aan u toegewijd en u, Heer, bent hun God. Welnu, Heer, mijn God, houdt u dan ook aan de belofte die u aan mij en mijn koningshuis hebt gedaan en doe uw woord voor altijd gestand. Dan zal uw naam voor altijd in ere worden gehouden. Een soort contractje. Hij blijft die creatieve leider die ook in deze situatie beide kanten even belicht. En door die belofte, zou je kunnen zeggen, door die belofte staan we hier nu weer met beide benen in Advent. En hebben we het nog over David, die voorvader van Jezus, de beloofde. De man die in veel opzichten lijkt op Jezus, maar die onmiskenbaar last had van de druk die zijn positie opleverde. Leider, man met richting door zijn godsvertrouwen, maar niet de ultieme dienende leider, in wie wet en koningschap samenkomen. Advent bepaalt ons weer bij onze achtergrond. Wat heeft ons tot hier gebracht? En daarmee laat het ons ook vol vertrouwen vooruitzien. Verhalen van toen zijn ook de verhalen van nu. Dienend leiderschap. Wat is dat mooi dat we daar naar uit mogen kijken. Ik sluit af met een tekst die ik vond van Stef Bos. Stef Bos heeft een aantal liederen geschreven over belangrijke personen in de Bijbel. En een van die liederen heeft het, in opdracht van de EO geloof ik, of de NCV. Een van die liederen heeft het niet helemaal gehaald, maar ik vond het toen ik zocht naar liederen over David. De tekst heeft iets in zich van de psalmen van David. Een eerlijke beschouwing van je eigen situatie is het eigenlijk. Je kijkt heel eerlijk naar jezelf. Laten we dat ook van David meenemen. Dat we ons mogen durven te uiten in voor- en tegenspoed. Stef Bos, ik lees u eerst de tekst en dan laat ik de muzikale omlijsting zien. En lees Stef Bos ook de tekst, maar dat is wat onverstaanbaar, vandaar dat ik het eventjes vooruit lees. Dan mag straks het filmpje gedraaid worden. Lied van David. Ik sta hier in het donker, kijk uit over de stad, verzonken in gedachten. Kon niet slapen deze nacht. Ik sta hier als een koning, de wereld aan mijn voeten. Maar dit paleis houdt mij gevangen en ik verlang terug naar vroeger. Ik sliep onder de sterren, ik leefde van de lucht, ik dwaalde door de vlakte, vond altijd mijn weg terug. Ik was geen koning, maar een zwerver, ik was zorgeloos en vrij, zag de wereld op een afstand, alles ging aan mij voorbij. In de wolken en het water vond ik woorden en muziek. Ik had de muzen aan mijn zijde, ik was rijk, al had ik niets. Ik zong de sterren van de hemel, vond mezelf terug in het dal. Ik heb mijn eigen kuil gegraven, eerst de hoogmoed, dan de val. Ik heb de vijand overwonnen, ik heb de koning uitgedaagd, ik werd gezalfd en uitverkoren, maar ik verloor waarom het gaat. Verloor mezelf, verloor mijn dromen, verloor degene die ik was. En alles wat ik heb verraden houdt mij nu wakker in de nacht. En nu sta ik in het donker, kijk uit over de stad, ik heb mijn naam gemaakt met waar ik vroeger tegen was. Ik ben de weg naar het begin kwijt, loop verloren in het niets. En ik verlang naar wie ik was. Waar zijn de woorden? En waar is de muziek?
Kijk uit over de stad.
Tekst nog.
Verzonken in gedachten kon niet slapen deze nacht. Ik sta hier als een koning, de wereld aan mijn voeten. Maar dit paleis houdt mij gevangen en ik verlang terug naar vroeger. Ik sliep onder de sterren, leefde van de lucht, dwaalde door de vlakte en ik vond altijd mijn weg terug. Ik was toen geen koning, ik was een zwerver en een herder. Ik was zorgeloos en vrij, zag de wereld op een afstand en alles ging van mij voorbij. Wolken en het water vond ik woorden en muziek. Ik had de muze aan mijn zijde, ik was rijk, al had ik niets. Zong de sterren van de hemel, vond mezelf terug in het dal. Ik heb mijn eigen kuil gegraven. Eerst de hoogmoed en dan de val. Ik heb de vijand overwonnen, de koning uitgedaagd. Ik werd gezalfd en uitverkoren, maar ik verloor waarom het gaat. Verloor mezelf, verloor mijn dromen, verloor degene die ik was. En alles wat ik heb verraden, houdt mij nu wakker in de nacht. In het donker, ik kijk uit over de stad. Ik heb mijn naam gemaakt met waar ik vroeger tegen was. Ik ben de weg naar het begin kwijt, loop verloren in het niets. En ik verlang naar wie ik was. Waar zijn de woorden? En waar is de muziek? Waar zijn de woorden? En waar is de muziek?